Heb je net een nieuwe medewerker aangenomen? Nemen twee anderen de benen? Ja, zo blijf je bezig. Het is alsof je constant achter de feiten aanloopt. Jij weet het stiekem al lang. In deze krappe arbeidsmarkt moet je opvallen om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Dit doe je met de software van Welder. Eén medewerkersapp voor de gehele employee journey. Zo zet je jouw medewerkers iedere dag centraal en ga jij die strijd op de arbeidsmarkt winnen. Bekijk alle mogelijkheden op welder.nl.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
In deze aflevering van PeoplePower Magazine twee gasten met twee onderwerpen. Emoties en werk, die passen niet echt bij elkaar. Of toch, hoe kunnen emoties je helpen in je werk en je ondernemerschap? Monique Schuurmans is auteur van Echte ondernemers huilen niet. En de niet staat dan tussen haakjes. Maar ja, dat is lastig uitspreken. Die is onze gast. Maar eerst, als je iets echt wil, dan moet je het ook gewoon doen. Ook als je omgeving je ontmoedigt. Hoe hou je vol en wat brengt het je? Ondernemer Ergin Borova van Orange Melons is de gast. En wij zijn natuurlijk blij dat je luistert naar PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Ergin, bijzonder leuk dat je er bent. Ondernemer van Orange Melons. En het grappige is dat als je die twee woorden uit elkaar haalt, dan kun je uitleggen wat jullie doen, hè?
Ja, precies.
Ja, want het is een Nederlands bedrijf, maar eigenlijk ook weer niet.
Ja, allebei. Een beetje wel en een beetje niet.
Yeah.
De oorsprong van het bedrijf is Nederland. Het is een Amsterdams bedrijf. En vandaar Orange, van Oranje. En melons, dat is van de watermeloenen. En dat is ongeveer een nationaal fruit in Macedonië. En Aha. Daar kom ik zelf vandaan.
Yeah.
Dus het bedrijf is verspreid over beide landen.
Ja, want simpel gezegd, een deel van jouw collega's zit hier in Nederland en een deel zit in Macedonië. En Daar halen jullie de Macedonische collega's, dat zijn programmeurs, zeg ik maar even plat, softwareontwikkelaars.
Ja.
Ja, die zijn in Nederland niet te vinden en blijkbaar in Macedonië nog wel.
Ja, nou, er is veel vraag naar, ook in de regio. Maar ons lukt het wel om de goede te vinden en ons heel lang aan ons te binden. En dat vind ik zelf leuk. En het idee ontstond ook een beetje als een soort sociaal project eigenlijk.
Oh ja?
Ja, ik ben ooit in de begin jaren 90 ben ik ook voor de oorlog gevlucht. De bekende Joegoslavië-oorlog. En nou, op een gegeven moment hier gezetteld. Ik ben voor de oorlog gevlucht en later ook voor het meisje of naar het meisje. Dus ik ben getrouwd met een Nederlandse vrouw. En ik wil ook iets terug doen voor het land. En nou ja, je zoekt manieren hoe je bijdrage kan leveren. En uiteindelijk ontstaat een idee waarin je je eigen ideeën, je passie over innovatie, digitalisering en zo kan combineren met het activeren van die talenten daar. Want Die zijn er wel, in veelvoud ook. Maar die willen ook niet altijd werken voor een website van een wijnboer om de hoek of zo. Ze willen ook wel toffe, complexe IT-projecten doen. Ja, en ons lukt het heel erg goed om die aan ons te binden.
Ja. Nou kan ik me voorstellen dat als je vlucht voor de oorlog, dat je niet gelijk begint als ondernemer van een IT-bedrijf.
Nee.
Waar begon het?
Ik ben als schoonmaker begonnen op Schiphol.
All right. Ja. Oké. Okay.
Ja, dat was ongeveer mijn eerste baan dat ik in Nederland kwam. Want ik sprak de taal niet. Ik had het voorrecht om zeg maar bij Sonja in te trekken. Dat was toen mijn vriendin, nu mijn vrouw. En ik kwam geloof ik op donderdag of vrijdag. En dan hadden we een weekend nog samen. En toen zou zij maandag gaan werken. En ik zei van ja, ik moet ook iets doen. Ja, waar zoek je werk hier? Nou ja, bij een uitzendbureau. Dus nou, zodoende een rijtje af van die uitzendbureaus afgegaan. En de laatste had voor mij een baan. En die zei van ja, je kan morgen gelijk beginnen op Schiphol. En ik dacht een of andere toffe baan. Ik dacht een of andere grondsteward of zo. Of ik ga iets leuks doen daar met een blauw pak. En geen idee wat, maar ik meldde me daar en toen kreeg ik inderdaad een blauw pak, blauwe broek met een hemd en een rode schort met daarop first class cleaner. En toen was ik een illusie. Maar het was wel een hele leuke ervaring. Ik wist dat dat geen baan voor het leven zou zijn, maar ik wilde gelijk aan de bak, want ik had geen zin om te wachten en duimen te draaien. Wat dat betreft ben ik ondernemend als persoon.
Yeah.
En toen was ik nog niet ondernemer, maar ik wilde gewoon in beweging komen. Dus dat was mijn begin.
Wat is het in jou waardoor je dan van het een naar het ander gaat? Wat dat ondernemende in jou, waardoor je nu je succesvol eigen bedrijf hebt?
Ik ik heb het idee dat ik continu op zoek ben naar iets of zo. Of dat ik ben wel continu getriggerd door wat mogelijk is. Dus ik kijk altijd naar dingen. Hoe kan iets gedaan worden in plaats van klagen over iets of zo.
Mm.
En ik denk dat dat ook iets is wat mij in beweging houdt. Ik ben ook heel erg goed in de eerste fase van de dingen. Als een bedrijf 20 jaar zou bestaan, kan ik me ook voorstellen dat mijn energie en toegevoegde waarde dan wat minder wordt in de loop van de jaren. Maar ik ben denk ik het meest in mijn kracht op het moment dat er van niets iets gedaan moet worden.
Ja.
Dan heb je aan mij een goede. En zo komt het dus ook iedere keer van, goh, zullen we dit doen? Of ontstaat vaak ook aan tafel zonder dat je dat door hebt in een goed gesprek. Dat je van, hé, maar ik zie daar echt een opportunity in. Wat ik wel belangrijk voor mezelf vind, is dat datgene wat ik doe ook een beetje maatschappelijke waarde moet hebben. Of ik zou niet alles als ondernemer willen doen. Ik ben geen casinobaas of zo. Maar dat zie ik mezelf niet snel doen. Ik heb daar geen oordeel over. Daar gaat het me niet om. Maar het is, ik wil wel iets doen wat tastbaar is. Wat levens verbetert. Wat bedrijven helpt. Wat impact heeft. En dan het liefst positief.
En hoe werkte dat bij jou? Want je hebt een aardige carrière achter de rug. Bij allerlei woningcorporaties. Goede banen daar gehad. En dan ineens. Ja, dan gebeurt er iets. En dan ga je een eigen bedrijf beginnen. In dit geval Orange Melons. Waarbij je dat idee van, hey, wacht eens even. Ik voel me hier thuis in Nederland. Maar ik voel me ook thuis in Macedonië. Dus je hebt eigenlijk twee thuislanden ondertussen.
Ja.
Die je natuurlijk aan elkaar kunt koppelen. Hè? Dat een ondernemer die kijkt altijd naar wat hij heeft. En wat hij te bieden heeft. En die probeert daar een soort van bouwwerkjes van te maken. En als het in elkaar stort, dan bouwt hij gewoon weer wat nieuws. Dat is altijd mijn beeld wat ik heb. Ja, je had gewoon een prima baan. Waarom moest dit er dan toch komen?
Ja, ik was inderdaad bestuurder van de woningcorporatie toen het begon te kribbelen. En ik had toen het idee, nu heb ik gedaan wat ik altijd wilde doen. Dingen die je leert in de corporate wereld. Maar als iemand die ondernemend is als persoon, ik wilde ook checken of ik ook een goede ondernemer zou kunnen zijn. Of ik ook dingen van de grond kan krijgen. Zonder dat er een heel instituut achter staat of zo. Want als persoon ben ik dat altijd geweest in elke rol die ik heb gehad. En ik was toen 44 of zo. En nou, dat noemen ze ook in een boek ook midlife crisis. Ik heb overwogen om een tatoeage te nemen. Of een snelle auto. Maar dat vond ik dan weer niet zo spannend. Ik wil wel echt. Nu is het moment om iets te doen nog. Want ik ben nog oud genoeg met een bagage aan ervaring. En ik ben ook jong genoeg om ook een aantal fouten te maken als het fout loopt. Dus toen heb ik dat besluit genomen. En ik heb daar geen spijt van gehad.
Ja, en nou heb ik begrepen dat dit zie je wel vaker. Hè? Je ziet wel vaker bedrijven die een, zeg maar, een soort softwareontwikkelingstak hebben. In bijvoorbeeld in Oost-Europa of toen het nog goed ging in Zuid-Afrika. Ja. Maar jij... Je hebt dat sociale nog verder doorgetrokken. Hè? Want je doet iets heel bijzonders ook nog eens een keer in Macedonië vanuit je bedrijf.
Ja, klopt. Ook dat begon met doen. Eigenlijk, daar kwam het op neer. We waren al bezig met het bedrijf. En ik was in Macedonië. Daar heb ik een broer. En die heeft een kind met een ingewikkeld handicap, zeg maar. Geestelijk. Het is een heel zeldzaam syndroom. En voor dat kind was er geen opvang. Tenminste, dat begreep ik in een gesprek van, goh, hij wordt nu oud genoeg om misschien wel naar zo'n dagopvang te brengen. Maar ze zei, ja, dat is wel goed bedacht door jou, maar dat hebben we hier niet. En er bestond helemaal niks over kinderen die enkelvoudig of meervoudig handicap hebben. Of beperkingen. En ondernemend zoals ik ben, ik zei van, nou, wat er niet is, kunnen we toch maken. We kunnen zelf ook iets beginnen. En dan gaan we zien hoe dat loopt. En mensen zijn daar toch wel vaker bedrogen door dat soort ideeën. Omdat het niet lekker werkt. Het hele politieke stelsel is niet stabiel. En de politici zijn ook niet stabiel. Nou, enzovoort, enzovoort. Dus hij had zoiets van, nou ja, good luck. Probeer het maar. Dat was 3 jaar geleden. En ik had eigenlijk al een besluit in mijn hoofd genomen. Ik ga hier wat aan doen. Als het er niet is, ga ik het opzetten. Dus ik kwam terug. Ik heb een stichting opgestart. Dat heet Care for Disabled Kids. En mijn eerste volgende stap was, ik moet een manier vinden om fundraising te doen. Dus ik heb besloten om te gaan trainen met zwemmen. Ik ben vroeger een zwemmer geweest. En heb ik het meer van Ogri. Het is een van de mooiste meren van Europa trouwens. Dus het is echt een aanrader voor luisteraars. Als je een keer die kant op gaat, doe dat. Je zal er geen spijt van krijgen. Het is kraakhelder meer. En ook als klein kindje had ik altijd het idee, ik moet het een keer overzwemmen. Maar het is toch wel 15 kilometer in de breedte en 30 in de lengte. Dus ik dacht, ik doe die 15. En daarmee heb ik dus fundraising gedaan. Maar ook heel veel aan awareness. Dus ook een beetje bewustwording van, we hebben hier ouders met kinderen die eigenlijk geen leven hebben, omdat ze de kinderen nergens naartoe kunnen brengen. Dus het is niet goed voor het kind, want die krijgen geen ontwikkeling. En ze worden ook een beetje verstopt in het huis, omdat ze zich voor schamen. Het is ook een beetje een taboe. En die ouders hebben verder ook geen leven, want je kan niet één keer een kopje koffie drinken zonder dat er opvang is voor dat kind. Maar die is heel erg lastig te vinden. Dus ik heb anderhalf jaar ruim echt moeten leuren daar lokaal met de burgemeester, ministers, maar ook ondernemers. En we wilden iets van scratch af aan bouwen. Dat was lastig, want grond krijgen en hoge kosten. En op een gegeven moment zeggen we, weet je wat, we gaan gewoon huren en we gaan starten. En vanaf het moment dat we besloten om te gaan huren en te starten, hebben we binnen 4 maanden iets van de grond gekregen.
Wow.
En het bestaat nu 15 maanden, is open en we accommoderen daar ongeveer 20 kinderen per dag. 15 tot 20 kinderen die dagelijks komen en gebruik maken van de services.
Wow.
En het leukste is dat je ziet dat er ook bepaalde progressie in zit. Ik heb de kinderen, ook mijn neefje, gezien hoe die daar kwam en hoe die daar nu rondloopt. En dat is toch wel, het doet iets met de kinderen. De sociale contacten, de ondersteuners die daar werken, vrijwilligers. En waar ik het meeste blij om ben, is dat uiteraard. Maar ook dat we het onderwerp hebben weten te doorbroken als een taboe. Het wordt nu openlijk over gesproken. En heel toevallig afgelopen vrijdag was een soort night of proms voor kinderen met beperkingen in Macedonië. Dus ze worden nu nog eens extra in het zonnetje gezet. Dus ze worden omarmd ook door de maatschappij. En nou, dat initiatief is dus ook door Orange Melons omarmd. Wij hebben deze stichting lokaal daar ook de opvang geadopteerd. En leveren actief bijdrage, materiële bijdrage, maar ook in handjes en bouw van software. Maar ook mensen beschikbaar stellen als er een excuus is met de kinderen om ze bij te staan. Ik vind dat leuk.
Nou, dat is te zien. Dat is te zien. Ja, dat is toch fantastisch.
Ja.
Maar hoe doe je dat? Want je hebt dat bedrijf, daar gaat toch wel een paar uur in zitten. En dan ga je zo'n initiatief opzetten. Jouw broer die zegt, hey, succes, ik moet het nog maar zien. Ja. Hè? Dus het is ook niet zo dat die het allemaal van je overgenomen heeft.
Nee.
Hoe doe je dat op afstand?
Je moet voor dit soort dingen wel goede mensen om je heen hebben. En waar vind je ze? Ja, dat is. Weet je, goede mensen bestaan echt. En ik denk dat die toch in de meerderheid zijn. We hebben het heel erg vaak ook over. Monique vertelde ook net in de voorbereiding daar hoe je brein werkt. Dus dat we ook altijd vanuit een soort van overlevingsinstinct zijn. Hè? Want dat is ons dierbrein, zeg maar. Maar als ik mezelf afvraag hoeveel goede en minder goede mensen ken ik, de goede mensen zijn de overgrote meerderheid. By far. En misschien zijn een paar minder leuke mensen die ik ken, die kan je misschien wel op één hand tellen. Maar waar vind je ze en hoe mobiliseer ze? Dat is de vraag. Nou, ik weet toen ik publiceerde in de socials dat ik ging zwemmen en voor welk doel en dat ik daar geen belang bij had. Ik wilde niet directeur van de stichting worden of ik had ook geen enkel belang bij verder. Kwamen zoveel mensen op me af die graag willen helpen. En natuurlijk een aantal van hen hadden bepaalde verwachtingen mogelijk. Van goh, ik wil daar ook een rol in hebben later. En sommigen hadden gewoon pure verwachting van ik wil helpen. Want ik zie ook wat jij ziet. En ik weet volgens mij Simon Sinek denk ik hier een uitspraak heeft gebruikt. Van people believe in what you believe. Dus op het moment dat ik echt oprecht geloof dat ik iets goeds doe. Er zijn meer mensen die hetzelfde hebben. Nou, daar heb ik een paar van gevonden. En vooral eentje, Eddie heet ze. En Eddie trekt het lokaal daar. Ook als vrijwilliger. Ze heeft ook een baan van 60 uur in de week. Maar ze doet het heel graag. Met vallen en opstaan allemaal. Maar dus je moet wel wat mensen om je heen verzamelen. En soms vinden zij jou.
Wat wordt het volgende? Want ja, Orange Melons loopt volgens mij wel. Dit klinkt alsof, je bent nu 12 maanden open, zei je volgens mij. Hè? Dus anderhalf jaar loopt het ongeveer. Dus
15 maanden ongeveer.
Het draait, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Is er al iets nieuws wat gloort aan de horizon?
Nog niet. Ik wil hier nog wel een stapje verder in gaan met deze stichting. Nou ja, het is wel in die zin af, maar het is nog te jong. Het bestaat nog maar net. Ik wil het nog wel stabiliseren. Ook een aantal partnerbedrijven vinden die mee willen doen en meehelpen, lokaal, maar ook internationaal. En volgende week ga ik met mijn collega, compagnon Agim, naar Albanië, Kosovo en Macedonië. Want daar hebben we ook medewerkers voor ons werken. En hij was ook geïnspireerd door dit verhaal. Want dit is in mijn geboortestad, heeft het plaatsgevonden. En toen zei hij van, ja, maar ik wil ook iets voor mijn geboortestreek doen. Dus we zijn dinsdag...
Kijk, daar is hij. ik denk al.
Ja, dinsdag hebben we een bezoek aan een vergelijkbaar opvangcentrum, maar dan wel armoeiger, denk ik, en minder goed georganiseerd. Dus we gaan kijken of we die ook een stapje verder kunnen brengen met de ervaring die we die kant op hebben opgedaan. Dus,
super.
Ja.
Nou, zo hoor je maar weer. Ondernemers redden de wereld. Dankjewel Ergin. We spreken jou natuurlijk straks zeker nog in blokje nummer 3. Want dan praten we gezellig met z'n drieën verder. Maar we gaan zo eerst naar Monique Schuurmans. Auteur van Echte Ondernemers Huilen. Tussen haakjes niet. Dus of ze nou wel of niet moeten huilen. Dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Monique Schuurmans is in de studio, auteur. Dat klinkt gelijk al heftig, hè Monique? Ja. Vind je niet?
Heel belangrijk.
Ja, hoe vaak ben je al auteur genoemd in je leven?
Nou, ik denk misschien een keer of 10 of zo.
Kijk, stel, ja. Nou, ik doe het nog een keer. Monique Schuurmans heb je achter de microfoon. Zij is auteur van het boek Echte Ondernemers Huilen. En dan tussen haakjes niet. Dat is een ingewikkelde titel voor op de radio, maar je snapt wat we bedoelen. Ja, en eigenlijk is haar verhaal, als je echt succesvol wil zijn als ondernemer, dan moet je je emoties niet langer negeren. Meestal is daar in zeg maar, het zakenleven niet echt ruimte voor. Maar zij zegt dus, dat is wel belangrijk. Want je voorkomt dat ze je tegenwerken en je kan daardoor zorgen dat die emoties, die kracht van emoties, dat je die kan gebruiken. Maar hoe doe je dat? Nou, daar gaan we nu een beetje achter komen. En als je het boek leest, ben je er helemaal achter. Eerst maar even naar de negatieve kanten, Monique. Ja. Als je die emoties nou negeert, hè, je duwt ze weg, er is geen ruimte voor, ik ben een zakenmens, we doen niet aan emoties. Mm-hmm. Waar krijg je dan last van?
Nou ja, van een heleboel dingen. Maar om dat goed uit te kunnen leggen, is het misschien belangrijk om in je achterhoofd te houden dat bij 95% van de dingen die we doen, doen we op de automatische piloot, doen we onbewust. En in al die gevallen zijn emoties eigenlijk de bepalende factor voor wat we doen. He, dus emoties die zorgen ervoor dat we in beweging komen. Ons systeem is nooit doelloos. Die automatische piloot heeft als belangrijkste doel zorgen dat we overleven. En emoties die dragen daarom bij door aan de hand van wat die automatische piloot ingeeft in beweging te zorgen voor beweging.
Jij zegt eigenlijk emotie is een soort startknop voor gedrag.
Ja, motivator. Ja. Absoluut.
Dus als je iets voelt, dan ga je iets doen.
Ja.
Of juist niet doen.
Of, en dat kun je heel bewust voelen. Maar dat kan zich natuurlijk ook onbewust afspelen. En om terug te komen op jouw vraag. In die 95% van de gevallen waarin jouw systeem eigenlijk onbewust acteert. En emoties onbewust bepalen wat je doet. Is het met name wanneer je druk of stress ervaart, zo dat die emoties als eerste doel dienen, zorgen dat die stress vermindert en dat die druk wegvalt, door je korte termijn zeg maar zo snel als kan weer comfort te geven. En het doel wat je dan onbewust voor ogen hebt, is zelfbehoud. En daarmee komen eigenlijk alle doelen die je bedacht had voor je bedrijf, voor je team, voor je leiderschapsstijl, noem maar op, komen in de schaduw te staan.
Geef eens een voorbeeld.
Als je bijvoorbeeld graag een hele empathische leider wil zijn, maar je bent onder druk heel ongeduldig en heel kortaf. Of je wil leren loslaten. Hè? Je wil minder micromanagen. Maar onder druk ga je toch weer alles zelf doen. Omdat op dat moment jouw emoties je ingeven. Van, joh, het gaat niet goed met je. En jouw primaire reactie is dan van dat moet ik herstellen. Dus ik ga het zelf doen. Ik ga weer controleren. Ik ga het weer zelf voorzeggen. Ik ga mensen weer voor de voeten lopen. Allemaal onbewust. Onbewuste acties die niet bijdragen aan bijvoorbeeld je leiderschapsstijl, eigenaarschap, vertrouwen binnen organisaties. En dus niet effectief zijn.
Ja, dus je zegt eigenlijk, die emotie kan ervoor zorgen dat je in de oude groef schiet. Dat je in je standaard gedrag, wat je gewend bent, hoe je opgevoed bent, wat je geleerd hebt, dat je daarin schiet en je hebt het waarschijnlijk niet eens zelf door.
Nee, je past eigenlijk gedrag toe waarvan je ooit geleerd hebt dat het bijdraagt aan jouw veiligheid.
Okay.
En dat is, en we hebben allemaal die lessen gehad als kind. Hè. Dat gaat over als je hard werkt, ben je goed. Als je aardig bent, ben je goed. Als je geen fouten maakt, ben je goed. Als je sterk bent, ben je goed. En op het moment dat er onrust ontstaat of je je onzeker voelt, dan ga je die oude lessen er weer bij halen. En dat is ook waarom mensen vaak onder druk nog harder gaan werken. Wat heel onlogisch is als je er goed over nadenkt. Want eigenlijk moet je dan juist even stilstaan en bedenken van joh, waar wil ik ook alweer naartoe? En draagt dit daar ook aan bij?
Ja.
Maar ons automatische patroon maakt eigenlijk dat we weer die oude die oude succesformule oppakken. Maar die is nu natuurlijk helemaal niet meer effectief.
Oké. Dus, en jij zegt eigenlijk, als je dus die emoties buitenspel laat, hè, dat is geen onderwerp, daar hebben we het niet over, ik laat ze niet zien, maar we praten er ook niet over, dan is dus het grote gevaar dat je in dat oude gedrag schiet. En als het oude gedrag goed gedrag is, is er ook niet zoveel aan de hand, maar in het gedrag wat je eigenlijk niet meer wil laten zien. En dan krijg je de verkeerde uitkomsten.
Absoluut.
Dus, grote vraag natuurlijk, hoe dan wel?
Ja, nou ja, het belangrijkste is dat je bij tijd en wijle bewust bent van wat er in jouw emotionele leven zich afspeelt. Maar dan heb je maar 5% te pakken. Hè? Want 5% van de dingen die je doet, doe je bewust. Daarvoor gebruik je je ratio. En dat gaat over met opzet, hè? Bewust met nadenken, keuzes maken, berekeningen maken. Nou ja, goed, een reis plannen, maar alles waarbij je echt moet nadenken. Daar kun je bewust invloed uitoefenen op de kwaliteit van je emoties of de effectiviteit van je emoties. Maar die 95%, die kun je eigenlijk het beste beïnvloeden door jouw brein, jouw onbewuste brein, zo vaak als kan te laten percipiëren dat het goed gaat met je. Want zodra jouw systeem...
Die moet je gewoon voor de gek houden eigenlijk.
Nee, want daar kun je dingen aan doen.
Okay.
Maar jouw systeem maakt eigenlijk continu de balans op van hoe het met je gaat. En aan de hand daarvan wordt een eindconclusie gevormd. En aan de hand van die eindconclusie komen jouw emoties en ga je bewegen. En is die eindconclusie van, nou, het gaat niet goed. Of er is te veel onrust. Of je bent onveilig of onzeker. Of
dan
wat
krijg
dan
je
ook.
Stress.
Nou ja, dan gaan jouw emoties bijdragen aan het verminderen van die stress. Door die oude patronen in te zetten.
Okay.
Ja, en dan krijg je eigenlijk ineffectief gedrag. Gedrag dat tot doel dient om jouw zelfbehoud zeker te stellen. En dus niet meer gedrag dat bijdraagt aan de groei van je onderneming. Yeah. Of het welzijn van je medewerkers. Of, nou ja.
Maar neem even, Ergin is ondernemer, dat is mooi. Hè? Dus we doen even alsof hij er niet bij is. Ik ken een hele leuke ondernemer. Ja. En die heeft zo zijn doelen te bereiken. Die heeft ook wel eens natuurlijk druk, stress. Dingen die niet helemaal gaan zoals die wil. Mm-hmm. Misschien dat hij op een gegeven moment denkt, hé, wat ben ik nou aan het doen? Mm-hmm. Je had hier toch andere dingen voorgenomen. Mm-hmm. Hoe kun je nou die emoties gebruiken of inzetten of bespreken, zodat ze je de goede kant op leiden?
Ja.
En in plaats van de verkeerde kant.
Emoties bouw je zelf in het moment aan de hand van een drietal bouwstenen. En dat is eigenlijk wetenschappelijk... Heel recent is dat, recent van de afgelopen 10, 15 jaar, is men daarachter aan het komen dat emoties niet vastgelegde patronen zijn in je brein, maar dat je ze situationeel bouwt aan de hand van een drietal factoren.
Okay.
Het eerste is je interne systeem. Hoe gaat dat daarmee? Hoe voel je je? Ben je moe? Ben je hongerig? Heb je te weinig glucose in je systeem? Heb je te weinig zuurstof? Is je bloeddruk te hoog? Temperatuur te hoog? Dus die interne bronnen, die interne informatie, zeg maar, die wordt in je brein vertaald. Samen met externe informatie die via je zintuigen binnenkomt. Jouw brein kan niet zien of horen. En je ogen kunnen niet nadenken. Dus je brein moet het beste maken van alle prikkels die via je externe zintuigen binnenkomt.
Ja.
Nou, die twee samen, dus de interne informatie en de externe informatie, worden jouw brein omgezet aan de hand van het verleden. Dus er wordt eigenlijk razendsnel...
En dat is nummer 3 dan, het verleden?
Oké. Okay. Langs de lat van het verleden gekeken van, nou, waar lijkt dit het meeste op?
Ja.
Wat is er toen gebeurd? En dat doe ik nu ook.
Oké. Okay. Ja. Wat is er toen gebeurd? En hoe was... Want het zit ook een soort slimmigheid toch in?
Ja.
Want als je in het verleden dingen hebt gedaan die onsuccesvol waren, dan ga je ze niet meer doen.
Nee.
En als bijvoorbeeld fouten maken.
Ja. Je brein zoekt altijd naar zoveel mogelijk herhaling. Want herhaling is energiezuinig. En draagt dus bij aan jouw survival kans. Hè? Hoe meer energie je bespaart, hoe groter je kans op survival. Maar goed, als je dus zorgt dat die drie bronnen, want die kun je beïnvloeden, zo vaak als mogelijk in je voordeel werken. Zijn je emoties ook zo vaak als mogelijk geënt op, nou ja, het idee dat het goed gaat met je. En het mooie is dat als jouw automatische piloot constateert dat je oké bent, dan kun je met een open blik naar de wereld om je heen kijken. Want dan is zelfbehoud niet meer nodig. En dan kun je verbinden met anderen. Dan kun je veel meer empathisch kijken. Dan zie je kansen die je voorheen niet zag op het moment dat je veel meer in jezelf gekeerd was. Dus het is veel beter voor je creativiteit, voor je oplossingsgerichtheid, voor nou, je lef, je vermogen om kansen te pakken.
Oké, dus één is, hoe is het met mezelf?
Zorg goed voor je lijf.
Ja, nou, daar hebben we heel veel afleveringen over gemaakt. Dus die moet je vooral gaan beluisteren. Dus goed slapen, goed eten, goed bewegen. Alle dingen die we
absoluut
niet doen, zeg maar. Oké, dat is één.
Ja.
Twee is je omgeving.
Ja.
Ja.
Nou ja, op het moment dat jij in een omgeving bevindt die jou een onveilig of een onrustig gevoel geeft. Of een oncomfortabel gevoel geeft.
Ja.
Dan draagt dat dus bij aan die perceptie van jouw automatische piloot. Dus je moet eigenlijk zo vaak als kan je in een omgeving bevinden waar je je goed voelt. Waar je goed kunt doen.
En het gekke is met natuurlijk, hè, waar ik aan zit te denken, Monique. Dat ook in het verhaal van Ergin net. Ondernemers hebben de neiging om een omgeving op te zoeken die veel gevaarlijker, onzekerder is dan mensen die niet ondernemen. He, dus in Ergin's geval had hij gewoon prima directeur van een grote woningcorporatie kunnen blijven. Was veel veiliger, was eigenlijk veel minder stressvol dan wat hij daarna is gaan doen. Namelijk stoppen en iets beginnen wat helemaal onzeker was. Dus dat is iets heel mafs eigenlijk.
Jawel, en het is ook een beetje perceptie. Want wat is de definitie van gevaar en wat is de definitie van veilig? He, want het kan ook zijn dat het voor jou heel veilig voelt als je van betekenis kunt zijn.
Ja.
En ik kan me voorstellen hè, dat jij heel erg van betekenis kunt zijn in wat je nu doet. Met je onderneming, met de goede doelen die je dient. En dat anders was dan toen je nog in loondienst werkte.
Ja, ja, ja. Oké. Okay. Dus wat voor de een voelt als veilig, zeker, comfortabel, kan voor de ander dat helemaal niet zo voelen. Omdat het niet bij je past. Omdat het saai is. Omdat het niet betekenisvol is.
Ja.
Ja, oké. Okay. Dus het is ook heel erg afhankelijk van
van de persoon en hoe je verleden eruit ziet. Wat
dus
je
de persoon in de context en andersom.
Ja, ja, dat is eigenlijk die derde sleutel. Hè. Je verleden bepaalt ook heel erg hoe jij de huidige wereld percipieert. En
ja.
Ik denk dat wij als mens allemaal de behoefte hebben aan de vrijheid om te kunnen zijn wie we willen zijn en te kunnen doen wat we willen doen. Ja, en ieder heeft zijn eigen manier om dat in te vullen.
Ja.
Ja. En dat heb jij ook gedaan.
Maar hoe ga je dan met dat verleden om? Want het verleden is het verleden. Daar kan je niks aan veranderen. Hoe je opgevoed bent, ben je opgevoed. Dat kan je niet even opnieuw doen of overschrijven. Ja, of je moet een of andere ingewikkelde EMDR. Nou ja, die afkorting.
Ja. Nee, je kunt een aantal dingen doen. Wat je kunt doen bijvoorbeeld is. Ik zei net al, ons brein vaart wel bij regelmaat en voorspelbaarheid. En dus wanneer we vaak stress ervaren onbewust, is als dingen anders gaan dan we hadden verwacht of anders gaan dan we hadden gepland. Wat je kunt doen is jouw brein leren dat anders niet slecht is. Door verschillende gerechten te proberen. Door met verschillende culturen om te gaan. Door nieuwe dingen te leren. Door te reizen. Door boeken te lezen.
Ja, ja, ja.
Door met heel veel verschillende prikkels om te gaan. Dus je kunt je brein leren dat anders niet bedreigend is.
Hmm. En daarnaast, en je kinderen dus ook, hoor ik je zeggen. Je kinderen. Want bedoel, we hebben het over het verleden. Wij zijn allemaal al tijd geen kind meer. In ieder geval niet qua leeftijd.
Nee.
Maar wat ik je hoor zeggen is dat als je kinderen hebt, dat je die kunt leren om te gaan met dingen die misschien onveilig lijken of onveiliger lijken.
Ja.
Dat is volgens mij een van de grote problemen van onze tijd. Dat wij generaties afleveren die een soort van super gepamperd zijn en geen donder hebben meegemaakt.
Ja.
Die gaan allemaal aan de drugs om maar iets van spanning mee te maken.
Nou, dat valt denk ik wel mee, maar ik denk dat bijvoorbeeld wat nu veel gebeurt, zo'n tussenjaar, dat heel goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Ja. Reizen, verschillende ervaringen opdoen, soms ook even alleen zijn, het zelf moeten redden. Ja, dat is gewoon onwijs goed voor de flexibiliteit van je brein, van je perceptie.
Nou kan ik me voorstellen, Monique, los van het feit dat mensen jouw boek moeten lezen, willen ze echt alles natuurlijk tot zich nemen, dat dat onze luisteraars denkt, ja jeetje, Mina zegt, dat is nogal wat waar ik mee aan de slag. Heb je een lekkere concrete tip waar ze morgen iets mee kunnen doen in hun drukke agenda?
Nou ja, ik zeg altijd, als het druk is, sta vaker stil. En denk na bij, ben je nog op weg naar waar je naartoe wil? En ben je nog de persoon die je wil zijn? En als het antwoord daarop nee is, ja, dan kun je aan die drie knoppen draaien. Zorg goed voor jezelf. Ben je bewust van de omgeving en de mensen met wie je bent? Durf daar ook in te bewegen als dat niet goed voelt. En doe regelmatig dingen die jou op andere gedachten brengen.
Doe regelmatig dingen die je op andere gedachten brengen. Dat is een hele leuke. Nou, een van die dingen die je kunt doen is een keer te gast zijn in een radioprogramma. Want dat brengt je ongetwijfeld op andere gedachten. Want dat gaan we namelijk in het volgende blokje doen. Want dan gaan we iets doen waarvan ik zelf ook nog niet weet wat het precies is. Dat gaan we namelijk nog even bedenken. On the fly. Maar dat doen we natuurlijk wel met Monique Schuurmans en Ergin Borova. En ben je nou op zoek naar het boek Echte ondernemers huilen, tussen aanhalingstekens niet, dan is dat natuurlijk verkrijgbaar in elke betere boekhandel.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Ergin Borova en Monique Schuurmans in de studio. Ja, dit is wel een beetje, toch begint het mijn favoriete onderdeel van het programma te worden. Namelijk blokje 3. We weten niet zo goed wat we gaan doen. We hebben wel twee leuke gasten. Veel succes. Zoek het maar uit. Jullie zijn allebei ondernemer. Jullie zijn allebei ondernemend. Voor mij persoonlijk werkte dat verschil heel erg. Omdat ondernemer je ook weer in een hoekje duwt. Dat je altijd ergens eenzaam en alleen voor moet staan. Dat hoeft helemaal niet. Want je kunt ook ondernemend zijn binnen bijvoorbeeld een grote organisatie. Mm-hmm. We hebben het net gehad over emoties. Waar ik het eigenlijk dit blokje met jullie over wil hebben, is juist dat ondernemende gedrag. Hè, dus dingen in beweging zetten, dingen veranderen, dingen maken, laten opbloeien. Een idee is leuk, maar zorgen dat er daadwerkelijk wat gebeurt. Help mij eens even. Waar zit dat begin bij jullie in? Dus waar zit een soort beginnetje van...
Waarom ik ben begonnen met ondernemen?
Ja, dat je iets gaat doen. Dat je zelf in beweging komt.
Ja, bij mij zat dat in een situatie waarin ik me op dat moment voelde. Waarin ik op dat moment zat. Waarin ik me niet veilig voelde. Waarin ik heel erg onder druk stond. En merkte dat ik iemand werd die ik helemaal niet wilde zijn. Omdat het niet safe was. En
Wat deed je dan zelf waarvan je dacht, wat ben ik nou aan het doen?
Heel hard werken. Continu aanstaan. Mensen naar de mond praten. Gewoon mezelf uit het oog verliezen.
Ja.
En ik weet nog dat ik naar mijn werk reed op de A12. En dat ik weer met de knoop in mijn maag in de auto zat. Oh. En dat ik dacht van, joh, ik ga dit stoppen. En ik ga iets bedenken, iets beginnen, iets doen. Waarmee ik iedereen kan helpen die zich ook zo voelt ooit. Ah. En waarbij ik mensen kan helpen die... Want er zit heel veel onzekerheid in de top van organisaties. En,
maar even terug naar jou. Wat was dan dat je... Want ik denk dat heel veel mensen dit herkennen. Die dit wel eens hebben. En dan toch niks doen.
Mm-hmm.
Want ja, het is ook heel spannend om je baan op te zeggen. Of om iets anders te gaan zoeken. Of om iets anders te gaan doen.
Ja.
Wat was voor jou de... Wat gaf het de laatste duw waardoor je dacht, oké, nou is het echt klaar?
Ja, het is een emmer die volliep. En ik denk dat ik me op dat moment... Ik weet nog waar ik reed en het zonnetje scheen. En dat ik dacht van, ik heb alles wat ik wil hebben. Ik heb twee gezonde kinderen. Ik heb een heerlijke plek om te wonen. Ik heb fijne vrienden, fijne familie. En ik sleep me 8 uur per dag naar een plek waar ik me niet fijn voel. Waarom ga ik daarmee door? En nou ja, eigenlijk in een split second had ik dat bedacht.
Ja.
Ik ben doorgerekend, mijn baan opgezegd. Zonder dat ik een alternatief had. Gewoon omdat ik ervan overtuigd was van ja, maar ja. Met dit gevoel van met deze passie, met deze gedrevenheid om het echt anders te gaan doen, komt er wel eens op pad. En dat was ook zo.
Ja, ja. En nou is dit is een hele heftige interventie in jouw
mm-hmm.
leven.
Mm-hmm.
Wat ik ook altijd wel fascinerend vind, is dat binnen je. Dus, mijn opmerking naar onze luisteraars is vooral niet, zeg niet morgen je baan op. Dat hoeft niet. Het mag wel, maar het hoeft zeker niet. Geef zeker achteraf ons niet de schuld. Maar dingen in beweging zetten binnen je, in je eigen omgeving. Dat gebeurt ook heel vaak niet. Behalve door die mensen die het stiekem wel doen. He, dus wat ik bijvoorbeeld fascinerend vind, en dat jullie herkennen dat ongetwijfeld, is dat we met z'n allen, ik doe dat gelukkig helemaal niet, maar als ik naar mijn vrouw kijk die bij een grote organisatie werkt, daar wordt vergaderd tot en met. En overleg en bila's en trila's en weet ik veel wat allemaal. En tegenwoordig zit het natuurlijk allemaal achter de Microsoft de Teams'en. En iedereen wordt maar uitgenodigd en iedereen zeurt er en klaagt erover en het verandert maar gewoon niet. En wat is het nou in die ondernemende mensen, denk jij Ergin, waardoor die wel in beweging komen?
Ongeduld.
Oh.
Irritatie.
Dat is niet heel positief.
Jawel. Nee, irritatie is een van de leukste emoties die wij onder druk houden af en toe. Terwijl het eigenlijk af en toe naar buiten mag. Als ik kijk wanneer ik met de meest briljante ideeën ben gekomen. Of met de leuke bewegingen. Had allemaal met irritatie te maken.
Ja?
Alsof van dit, ja, echt.
Geef eens een voorbeeld.
Nou, voor Orange Melons was ik met Paddy begonnen. Paddy is een HR tool voor feedback, feedforward, persoonlijke groei van de medewerkers, et cetera. Maar ook voor die traditionele functioneringsgesprekken. Ik had kennelijk in de 20 jaar dat ik leiding gaf, latente irritatie opgebouwd om weer aan het eind van dit jaar al die gesprekken te voeren, heel netjes al die verslagen te maken, een schouderklopje van mijn HR-collega te krijgen van goh, wat goed is.
Je hebt alles netjes ingevuld, ja.
Niemand die het ooit heeft gezien, gelezen of gebruikt, behalve als je 1 keer in de 1000 medewerkers naar de rechter toe moet, maar van joh, weet je, dat fix je toch, dat dossier is toch nooit compleet genoeg.
Ja.
We zitten hier tijd te verspillen met elkaar. Je had het over HR-mensen. We zitten echt papier te genereren of content waar nooit iemand naar kijkt. En toen dacht ik van, maar dit kan beter. Dat irriteerde mij. En daar hebben we een app van gemaakt en een leuke applicatie dat je als je wil groeien, dan moet je vooral mensen gaan vragen van, hoe vind je dat ik mijn werk doe en hebben voor mij suggesties. Vind ik veel interessanter. Het is veel makkelijker. Irritatie is echt met afstand een van de leukste gevoelens die je hebt, emoties.
Ja.
Die we om moeten buigen naar iets positiefs.
Ja, maar dat is wel precies wat je zegt. Hè? Want ik merk ook vaak, bijvoorbeeld in het verkeer, dat mensen zich aan allerlei dingen irriteren. En daar blijft het dan bij. Ze gaan niet het positief omdraaien naar iets, naar het oplossen van problemen. Dat hoor ik jou zeggen. Irritatie geeft iets aan dat iets beter kan.
Ja, eigenlijk. Dat iets in ieder geval voor jou niet klopt, dat het beter kan. En ja. Ik denk dat er mensen, ik weet zeker dat er luisteraars zijn die emotie ook wel erkennen. Nou, ik heb dat echt heel erg sterk. Ik kan me. Maar ik kan het ook heel goed loslaten. Als ik denk van ja, ik heb geen betere oplossing hiervoor, dan laat ik het ook los. Dan is dit niet mijn ding kennelijk.
Yeah.
Maar waar ik me kan irriteren, is er ook mensen die misschien wel die gevoelens hebben, maar dan vervolgens schouder ophalen door het leven gaan van ja, het is zo.
Yeah. Ja, ja.
Van, ja, nee, het is niet zo. Wij maken dingen zoals ze zijn.
Yeah.
En als ondernemer hebben we daar de vrijheid in om het te maken zoals jij denkt dat het zou moeten. Maar ook binnen het bedrijfsleven kan het ook heel erg goed. Alleen het is, of is er een angstcultuur, of is er bepaalde onveiligheid, psychologische onveiligheid, of wat dan ook. Er is sprake van iets waardoor mensen dat niet doen. Mm-hmm. Of gewoon gedoe. Ik heb geen zin in gedoe, dus ik zeg het lekker niet. En ik ga toch 2 uur elke week gewoon naar een vergadering kijken waar je van in slaap kan vallen van inspiratie. En dan, ook prima. Ja, ik kan daar heel slecht mee omgaan.
Ja.
Maar ik kan het ook heel slecht hebben als ik zie dat anderen daar kleiner door worden. Ik vind, joh, kom op, weet je, zie nou niet dat jij jezelf klein houdt.
Mm-hmm. Ja, ik kan me nog herinneren dat ik in een vergadering zat en ik had een of ander boekje gelezen en dat ging precies hierover. Hè, dat datgene wat jij voelt, die irritatie die je dan voelt, of in mijn geval was ik was gewoon aan het wegdrijven in die vergadering. Dat er best wel een kans is dat je niet de enige bent. Best wel een grote kans is zelfs. En in plaats van dat ik het liet lopen zoals ik wel vaker deed, dacht ik nou, ik had mij voorgenomen, als het me weer gebeurt, dan zeg ik het. En dan zeg ik gewoon, hé jongens, ik ben gewoon totaal aan het afhaken. Als niemand anders dat heeft, ook prima. Weet je wel, dan ligt het aan mij. Ik heb gewoon niet zo'n grote spanningsboog. Maar dan weet wel dat ik weg ben. Hè? Dus irriteer je niet aan het feit dat ik waarschijnlijk een totaal iets anders aan het denken ben. Dus ik heb dat toen ook gedaan. En vervolgens, behalve de voorzitter, die niet echt aan het voorzitten was, die vergadering, had iedereen het. Die zei, ja, ik ben eigenlijk ook al 5 minuten geleden, was ik eigenlijk al weg, weet je wel. Nou, en dan krijg je een heel ander gesprek. Want dan gaat het erover van, ja, maar wat is er dan aan de hand? En hoe kunnen we dat dan oplossen? En dan is het ineens een ding geworden. En het is natuurlijk fascinerend, en ik denk dat iedereen dit herkent als je aan het luisteren bent, dat niemand op die knop drukt. Dat niemand gewoon zegt, hé, jongens, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Of nou ja, op een hele nette manier. Ik krijg floating attention. Sorry ervoor alvast.
Ja.
Is toch raar, Monique?
Ja, heel raar. Maar je wil denk ik ook juist dat die mensen de hand opsteken, toch? Want je zei net van, nou, nu moet niet iedereen zijn baan gaan opzeggen. Natuurlijk moet dat ook niet. Maar ik denk wel dat iedere werkgever, ik in ieder geval wel. Ik heb liever dat mensen die bij mij werken en structureel niet gelukkig zijn, hun hand opsteken en gaan. Daar iets aan doen, in actie komen. Dan dat ze blijven zitten omdat ze het heel gezellig vinden. Of omdat ze niet durven bewegen.
Ja.
Ik denk dat het veel normaler moet zijn om je emoties te kunnen delen.
Ja.
En daarover in gesprek te gaan. En of het nou inderdaad irritatie is of onzekerheid of verveling of nieuwsgierigheid, whatever. Maar het emoties zijn eigenlijk de belangrijkste boodschappen die je hebt in je hele systeem.
Ja. Ja, en er zit toch een soort angst achter om verstoten te worden door of de baas of door de groep. Of van, oh ja, straks vinden ze me gek dat ik nu afwijk van de groep.
Ja.
En dat is natuurlijk leuk als je als ondernemer begint. Nee, dan begin je vaak in je eentje. Dan kun je niet afwijken van de groep, want je bent maar alleen.
Dat helpt ook. Ja. Niet altijd de makkelijkste weg. Nee. Alleen ik denk, als de pijn van de huidige situatie groter wordt dan de verandering, dan ga je het veranderen.
Ja.
Als de pijn ondraaglijk wordt, dus wat jij kreeg, of ja, ik val in slaap, of mijn aandachtsboog is laag, of dan is er kennelijk bij jou iets aan de hand, waardoor je die verandering wilde hebben. Sommigen hebben dat niet eens door. Dus Monique zat in de auto op de A12, dat ze dacht van, ik moet er iets aan veranderen. Heel lang onbewust ongelukkig zijn kan ook.
Mm-hmm.
Totdat je het ineens in die 5% haalt. Dat je denkt van, ja, volgens mij heb ik nu door dat ik niet lekker bezig ben.
Nee.
En je voelt het, maar je geeft het nog geen plek. Je kan het nog niet duiden vaak.
Ja.
En ik denk dat daar ook wel een bron van verandering in zit.
Zullen we eens kijken of onze luisteraars en daarmee al hun organisaties een beetje kunnen helpen? Van hoe kun je nou, zonder dat je per se direct je baan op hoeft te zeggen en die bed and breakfast begint, waar je overigens ook ongelukkig gaat worden. Omdat je, het is gewoon hard werken, een bed and breakfast. En waarschijnlijk komt er niemand. Ja. Dus je kan. Maar om iets kleins in beweging te zetten waar je veel plezier uit kan halen of andere mensen mee kan helpen, is natuurlijk helemaal mooi. En daar word je dan zelf ook weer blij mee.
Mm-hmm.
Dus Monique, heb je een adviesje?
Ja, sta stil en weet wat je wil. Ik denk dat heel kort.
Ja, maar dat is hartstikke moeilijk.
Nou, maar daar kun je hulp bij gaan zoeken. Kijk, als je niet weet wat je wil, kun je ook niet toetsen of de omgeving waar je in acteert op dat moment daaraan bijdraagt, ja of nee.
Oké. Okay.
Dus wat jij net heel mooi zei over dat onbewust ongelukkig zijn, dat ontstaat dan. Hè? Dat je wel heel ongelukkig voelt, maar dat je eigenlijk niet weet waarom. En ergens moet je natuurlijk wel bij jezelf te raden gaan van, ja, wat wil ik nou?
Ja.
En dat kan ook iets heel kleins zijn. Dat hoeft niet per se groot en meeslepend te zijn. Je hoeft niet te bedenken wat je over 5 jaar wil. Maar
nee, er kan ook uitkomen, ik wil gewoon per dag maar 3 vergaderingen in plaats van 6.
Bijvoorbeeld.
Ja.
Of ik wil vaker stil kunnen zijn. Of ik wil vriendelijker kunnen zijn dan dat ik nu ben. Of ik wil met meer respect, whatever.
Ja.
Maar bedenk je wel wat je wil. Want als je niet weet wat je wil, dan gaat jouw hele systeem altijd veiligheid first. Laten gaan.
Ja, veiligheid, geen verandering.
Ja.
En daarmee saaiheid en verdoemenis.
nou.
Nee, maar we gaan het programma een optimistische draai geven, vind ik.
Ja.
Sorry. Nee,
dat was weer die lage spanningsboog voor jou.
Ja, zeker. Ik begin me nu al te leren kennen. Ik ben zo doorzichtig als wat. Ergin, een iets lekker concreets wat mensen kunnen doen.
Nou, ik wil het via een andere boek proberen. Een van de dingen die heel veel mensen tegenhoudt in hun ontwikkeling is de besluitloosheid. En dat komt door allerlei dingen die ook Monique heeft nu geduid. Van het niet weten wat je wil en niet in verbinding zijn met jezelf enzovoort. Maar ook angst, op zoek naar zekerheid. Een van de vuistregels die ik heb gebruikt en mij enorm heeft geholpen is 3 keer links is ook rechts. Want we staan soms op een kruis. Moet ik nou rechts? Moet ik nou rechtdoor? Moet ik staan? Moet ik terug? Moet ik links? En eigenlijk is dat niet de beste plek om er te zijn. De plek waar je het meeste tijd doorbrengt zonder besluiten te nemen is de energiezuigende plek. Heb ik meegemaakt. En als het te lang duurt, dan voel je ook bewust en onbewust ongelukkig. Dus mijn advies naar heel veel mensen die luisteren en die staan op zo'n kruispunt van, goh, wat moet ik met mijn leven? Ik zou zeggen, begin. Met wat je ook wil doen. En maakt mij niet zoveel uit wat je doet.
Ja.
Maar begin, als het fout is, kom je vanzelf achter. Ga je een tikje links en dan nog een tikje links. Dan kom je totaal ergens anders uit. Maar je gaat wel beter uitkomen dan waar je op dat moment bent. In afwachting van het beste besluit van het moment. Dus ik zou zeggen, voor de meeste luisteraars, 3 keer links is ook rechts. Ga ons maar beginnen. En vertel me waar je uitkomt daarna.
Ja, dat is een hele mooie. Ja. En volgens mij kunnen we dat allemaal onderstrepen. Hè? Op weg naar datgene waarvan je denkt dat het leuk is, gaat het altijd mis. En dat is prima. Want daar leer je van en dan kan je hem lachen. Mm. En soms ook niet. Ja, ik zou zeggen, maak en speel. Dat merk ik zelf altijd. Dat als ik aan het knutselen ben. Of rommelen. Of iets maken. Of zelfs spelen. Noem ik het zelf maar even als volwassen man. Dan gebeuren er magische dingen. Dus het hoeft allemaal niet zo serieus. Ik heb de meest belangrijke skills denk ik geleerd door gewoon te klooien en uit te proberen. En daar zijn later hele mooie dingen uitgekomen. Zoals dit fantastische programma. Of mijn hele rare gitaarwinkeltje. Wat ik gewoon bij elkaar gespeeld heb. Omdat ik ooit eens een keer een websiteje ben gaan bouwen. En omdat ik ooit eens een keer dacht, oh, ik ga een beetje muziek maken en ik ga een beetje editen. En de meest gekke dingen leer je gewoon door te hobbyen. Dus doe dat gewoon, ook in je werk. Dus het hoeft niet altijd tot iets heel serieus te leiden. Want je leert iets en dat kun je later dan weer gebruiken. En dan kun je het ook weer uitleggen aan de mensen die denken, wat ben jij nou aan het doen? Dan zeg je, ik ben aan het spelen. En dan kijken wat er gebeurt. ik dank jullie zeer. Ik vond het bijzonder leuk. Ergin Borover hoorde je van Orange Melons. Website is denk ik met .nl erachter. .com zelfs. Wauw, international. En Monique Schuurmans van Scout, heet jouw bedrijf.
Ja.
En tevens auteur. Ik zeg het nog maar eens een keer. Dan mag je trots op zijn.
Keer, ja.
Van echte ondernemers huilen. Of niet.
Ja.
Jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.